Gijs, je hebt even verteld van hoe dat in je beginjaren ging. Maar molens betekenden meer voor jou dan alleen maar met de molen werken. Wat deed je nog meer met molens voordat je eigenlijk aan de slag ging bij de Rijksdienst?
Ja, ik had net al even een beetje geschetst dat ik de begintijd, de opleiding uit Geest. Wat toen ook toch wel een leuke periode was. Toen werd in diezelfde tijd werd eigenlijk de molen, de Oude Knecht in Akersloot werd herbouwd. Daar heb ik ook best wel wat aan meegetimmerd. Heel veel vrijwilligers werkten daar aan mee. En dan zie je dat het ook, dat vond ik toch ook een heel erg leuk aspect eigenlijk. Dat wat werken aan de molen. Nou, toen ik 18 werd, toen verhuisden mijn ouders naar Friesland. Wij zeilden al ook altijd veel in Friesland. En ik kwam toen te wonen in Ruigehuizen. Dat ligt vlakbij Balk. Ook niet zo ver van Sloten af. Nou, je bent dan, je rijdt daar wat rond en dan zag ik de molen Sloten die. Eigenlijk, er was wel een molenaar dus wat geweest die hem wat had laten draaien. Maar eigenlijk stond die molen sinds 1929 al stil. Was toen toch wel een hele bijzondere molen, want dat was eigenlijk de eerste molen in Nederland die dus door een lokale vereniging werd aangekocht voor behoud. Toch heel vroeg, 1929, en dat zelfs in zo'n gebied als Friesland.
Ga verder.
Ja. Nou ja, toen ik dus 18 werd, toen was ik eigenlijk, had ik net alle opleidingen uit Geest afgerond, net mijn diploma gehaald. En toen gingen mijn ouders verhuizen naar Friesland, naar Ruigehuizen. Nou ja, dus in 1981, denk ik, maart of zo, toen heb ik mijn diploma VWL Molenaar gehaald. Dus ik had in Uitgeest een opleiding gedaan en in Molen de Dog, ook in Uitgeest, eigenlijk wel heel mooi makkelijk. Daar mocht ik examen doen. Dat is allemaal goed gelukt. En toen, vrij vlak daarna, toen gingen mijn ouders verhuizen naar Friesland. Dat is natuurlijk toch wel een hele verandering, Noord-Holland, dan naar Friesland. Maar wij zeilden al veel in Friesland en ik kwam toen te wonen in Ruigehuizen. Klein plaatsje, vlakbij Balk, dus in het Gaasterland, zuidwesten van Friesland. En dan ga je daar in de buurt kijken van, wat staan er nog meer van molens? Nou, Woud Zendt stonden een paar molens, maar in Sloten stond ook een molen, korenmolen. En eigenlijk stond die molen sinds 1929 al stil. Hij was al een aantal keren gerestaureerd, maar er was al jaren geen vrijwillig molenaar. En die molen was sinds 1929 al van een vereniging. Het is op dit moment volgens mij de oudste eigenaar met nog een molen die dus echt voor het behoud is opgericht. Hollandse molen is wel ietsje ouder, maar die heeft pas later molens ook echt in eigendom gekregen. Dus dit was een hele voorloper. Ook een geweldig gelegen molen, zo mooi op het bolwerk, zo in het stadje. En een korenmolen. Dat was toch wel wat nieuw voor mij ook. Ik begon daar toen met Jan Tollenaar. Die was molenaar die had ook net zijn opleiding afgerond bij de houtzagmolen De Rat in Heilst. Die had net een beetje in diezelfde tijd bij de vereniging gevraagd, goh, kan ik niet molenaar worden? Nou, wij kwamen samen en dat klikte geweldig goed. En wij gingen draaien met die molen. Nou, dat was in het begin was dat. Ik weet wel dat we voor het eerst het spoorwiel wat zo mee lieten draaien. En de dammen die vlogen er gewoon uit. Het was allemaal gaar en verrot. Maar er was ook geen geld. Dus met de vereniging, er is wel wat geld om materiaal te kopen. Ja, in de vereniging zei, als jullie dan wat willen ze nodig, dan ga je gang maar. Maar het materiaal vergoeden we, voor de rest doe het maar. Dus wij gingen timmerend heen. We gingen al gelijk het spoorwiel, alle dammen vernieuwen. Maalstenen weer in orde. Alles zat er in principe nog wel in. Maar het was diverse keren gerestaureerd. En hij stond, dat had 70 jaar niet meer gemaald. Dus, 1981, dikke 60, 50 jaar dus. En al gauw hadden wij de molen malend. Toen begonnen we in die tijd, het was toch ook wel wat meer markt voor particulieren om je meel te verkopen. Het graan kregen wij toen van Koopmansmeel. Die leverde ons het graan uit Leeuwarden. En wij gingen particulieren, gingen meel verkopen. Maar ook bakkers. Je had in die tijd toch veel meer kleine bakkers, toch nog meer. He, er is natuurlijk nu een ontzettende, denk ik toch, tot 2000 zo'n beetje, ontzettende teleurgang van de hele bakkerswereld. Er zijn nog wel bakkerijen, maar bakkers die zelf bakken, dat wordt steeds minder. Die tijd waren er nog heel veel kleine bakkers die zelf bakten. En wij gingen toen heel veel malen voor een bakker uit Oude Meerdum, Twijnstra. Nou, dat was een bakker uit het dorp, maar die had ook een aantal autootjes, zei je. En die ventte het brood ook uit. Dus dat ging heel goed. We gingen echt, we hadden nog een bakker in Drachten en Sneek. En dat werd toch, ja, ik denk dat we allemaal te horen, minstens wel een ton per week maalden. Dus dat was een geweldige leerschool. Je ging dus eigenlijk daar dat je dat graan malen. En dan ging dus ook een wereld aan. Voor mij ook, want ja, daarvoor was je eigenlijk meer poldermolenaar geweest. En toen ging je dus ook graan halen. Dan merk je toch ook wel dat het toch een apart vak is. Hè? Dat molenaar zijn. En we maalden veel op zaterdag. Maar ja, toen zaterdag geen wind. Er was natuurlijk geen elektrische hulp gemaald. Dus ook heel vaak ging ik dan nog, was er wind en dan ging ik in de avond. Nou ja, nou, maar even naar de molen. We moeten nog even wat malen voor zaterdag of... Dus nou ja, dan zat je s'avonds toch nog even een paar zakjes vol te malen. Toen begon eigenlijk in diezelfde tijd, hè, dat is dus ook 1982, 83, toen begon Dick Apelskamp ook met de opleiding Wageningen. En ik denk dat eigenlijk de opvolger van het vakschool voor de maalderij geweest is. Zingende Stenen kwam toen die boeken uit. Dus toen leerden we eigenlijk ook een beetje van de theorie van het malen. Ik ging daar toen met Jan Tollenaar heen. En we waren zo'n heel clubje. Dat we verzamelden dan in Kampen was er nog een molenaar, die ging mee. Piet Rijtsma uit Oldenhoven. Die was toen net weer begonnen met pellen. Moet nog even naar. Er waren nog een aantal mensen uit de molenwereld. Die gingen mee. En dan gingen we naar Wageningen. En dan... daar doe je eigenlijk de theorie. Maar dan ging je ook stage lopen bij beroepsmolenaars. Want dat was ook onderdeel van. Dus dat... Rolf Wassens ben ik wel aan diverse keren geweest. Wervershoofd kwamen we. Dus dan kom je echt in dat maalderijwereldje. Nou, opleiding goed afgerond. En toen kwamen we ook wel vaak eens even in Stiens. Dat was ook een beroepsmolen. Beroepsmolenaar, Gert Kleinstra was de beroepsmolenaar. En hij maalde heel veel. 5 ton, 10 ton per week wel. Voor heel veel bakkers. Was echt grootscheeps meel produceren daar. Maar ja, die jongen die moest ook wel op vakantie. En er was eigenlijk niemand die dan even dat bedrijf kon waarnemen. Dus dan heb ik jarenlang met... samen met Jan Tollenaar. En toen die beroepsmalenachtig ging malen, heb ik dat ook nog diverse keren alleen gedaan. Tot 586 ging ik dan in de vakanties op Stiens werken. En dan hadden we gewoon we moesten zoveel malen in die week. Tarwe werd bezorgd, malen, echt volop malen natuurlijk. Alles in papieren zakken. En je was gewoon echt volop molenaar daar. Ontzettend leuk om te doen. En dat was mijn vakantiebaan. Ik was daar gewoon van Bachelor Korenmolenaar, werd ik daar. Erg veel lol beleefd daar en veel, ook heel veel geleerd. Dan zie je dus eigenlijk, je bent dus heel volop, kom je in dat molenaarswereldje. Dus je gaat dan ook veel meer in je vakanties, molens bezoeken, samen met anderen. Je hele blikveld wordt ontzettend veel breder daardoor. En toen had ik daarna... Kijk, bij ons stond in de buurt, in Nijmegen, daar stond een molenromp. Die had ik al in 1980 of 79 was ik er al eens geweest. Een halve boom stond er tegen de molen aangeroet. Het was alleen een achtkant, midden in het veld. Prachtig plekje. En dan denk je bij jezelf, dat zou weer een molen moeten worden. Maar dat is niet zo makkelijk dan, denk je. Want hoe moet dat dan? Er was een vergadering in Sloten van de vereniging. En daar kwam Jonkheer Tjalling van IJzinga. Die woonde toen net in Rijs. Oud vicevoorzitter ook van de Hollandse Molen. Ja, een man met heel veel liefde voor molens, maar ook heel veel invloed wel. Die kwam daar in Rijs te wonen, dus dat is in het Gaasterland. En met hem kwam ik zo in gesprek van, ja, goh, ja, nee, met hem, die molen. En, nou, dat leek hem toch ook wel een leuk project om zich daar eens voor in te zetten. Hij was oud-burgemeester geweest. Volgens mij Oegstgeest was hij burgemeester geweest. En hij was met pensioen. Daar zijn we toen eigenlijk mee begonnen. Met dat werk voor Nijmegen. En dat was nog geen eenvoudig project. Vooral als je achteraf bekijkt. Het was geen monument. Ja, toen had je nog helemaal niet het besef van, goh, als iets een monument is, dan gaan de wegen zijn dan een stuk eenvoudiger als dat het geen monument is. Het was nog geen monument. En ja, Nijmegen, een klein dorpje erbij, dus een ding minder in het land. Het zijn niet de meest eenvoudige projecten om te gaan trekken. Nou, we beseften al gauw van, ja, daar moet een beetje vaart eigenlijk inkomen. En bij al mijn bezoeken aan molens, waren wij ook in het noorden van Friesland, de Noordster, Nijebeeldzeil. Dus daar stond een wrak van een molen. Had eerst op monumentenlijst gestaan, maar die was eigenlijk oneerlijke wijze was die van monumentenlijst afgehaald. Want op de baas stond 1930 geschilderd. Dus werd gezegd, ja, die zijn 1930. Hè, dus dit, we praten 1982, 1983. Die molen is maar net 50 jaar oud, dat is geen monument. Maar de 1930 had betrekking, toen werd de molen verdekkerd. Gemoderniseerd toen. En toen had de molenaar, of de molenmaker, dat 1930 erop geschilderd. Hij had het beter het bouwjaar van 1880 op kunnen laten staan. En bij die molen waren buurtbewoners, ja, die molen stond er slecht bij. Die hadden alle stenen van de veldmuren weggeroofd. Dus alle muren waren er omheen weg. En er stonden nog twee paalden onder het achterkant. En toen wij, ik was daar voor het eerst. En ik dacht, nou, ik durf niet eens naar boven. Want op het moment dat ik boven in de molen kom, dan dondert die hele molen om. Maar dus die stond, het was echt wel het idee van, jongens, die haalt de winter niet meer. Want het hele spul waait om. Mm. Nou, die molen was eigenlijk dus, het stond niet op monumentenlijst. Maar die was dus eigenlijk eigendom geworden van de Friese molen. Nou, Van IJzerga zat toen ook nog in de Friese molen in het bestuur. Dus toen was het idee van, god, er zitten nog een paar knappe roeden in. Er zit een gietijzer bovenas, bovenwiel. De rest van het gaand werk was er daar al uitgesloopt. Er zat had een mechanische vijzel in gezeten. Er zaten nog wel wat andere onderdelen. Nou, daar zijn best wel wat onderdelen. Die kunnen we mooi in Nijmegen gebruiken. Het was natuurlijk mooier geweest dat het ding in Nieuwe Beeldzeil was gerestaureerd. Maar net wat ik zeg, die had de winter het niet meer gehaald. Die was plat gegaan en dan was hij gewoon geruisloos was dat opgeruimd. Nou, hoe moest dat toen gebeuren? Dan heb ik samen met Jan Hofstra, die dus op dit moment nu bij mij werkt, de wegen komen bij mijn kamer. Die zat toen bij mij in de klas. Was ook vrijwillig molenaar in opleiding. Of had zijn opleiding gehad. En Johan Knossen, ook een jongen, die was toen denk ik nog in zijn opleiding. Hebben gezegd, nou, wij willen dat wel doen. Maar dat was niet eenvoudig om dat ding daar te slopen. Want hij stond achter in het land, er kon geen kraan bij komen. En in die tijd had je eigenlijk die mooie telescoopkraan dat je even het land in rijdt om het spul eruit te halen. Dat had je niet. Dus we zeiden, nou, we doen dat wel op de ouderwetse manier. Dus we hebben, kijk, die roetjes toch, 17 meter lang, 18 meter lang. En we eerst met de hand, we hadden alleen een ouderwetse takel, hebben we die roeden gestreken. Toen weer één roe boven overend gezet. En toen hebben we de gietijzer bovenas aan die roe hebben we eruit gehesen. Dus eigenlijk de bovenwiel eruit gehesen. En zo hebben we al die onderdelen klaargelegd. En toen in de winter is het spul opgehaald. Maar toen was het dus eigenlijk voor Nijmegen, toen waren de wieken er, alle onderdelen waren er. En toen werd er dus ook, ja, kwam er meer geloof in dat project. Jan Hofstra die moest toen nog stage lopen. En die heeft stage gelopen toen bij de Hollandse Molen. Toen heeft hij een nieuw vijzeltje gemaakt voor de molen in Hartwert, met de vijzelbak. Het molentje was toen van de Hollandse Molen. En er was geen ander geld voor om dat op een andere manier te doen. En hij heeft toen als zijn stage heeft hij ook de bouwtekeningen gemaakt van Nijmegen. Met gebruikmaking van al die onderdelen. Dus dan hadden we bouwtekeningen, we hadden een omschrijving. En toen hadden we nog iets, hoe moest het worden uitgevoerd. En er waren toen in die, gewoon regulier geld, dat was moeilijk. Maar er was wel additionele middelen waren er toen. Er was een hoop werkloosheid in die tijd. En dan waren er projecten die dus eigenlijk de normale arbeidsmarkt niet schaden. Die mochten daarvoor worden uitgevoerd. En dat werd dan door de sociale werkplaats uitgevoerd. Nou, in die tijd was de sociale werkplaats, die kwaliteit was vooral van opzichters en zo, die was toch een stuk beter. Tegenwoordig is misschien het niveau lager geworden. Maar dat waren er hele handige jongens toch wel, die op enige andere manier toch niet in het normale werk kon werken. Zij gingen toen die molen helemaal restaureren en ik hield toen een stukje toezicht daarop. Dus toen kwam ik eigenlijk een beetje in de projectontwikkeling van hoe ga je dus zo'n hele molen toezicht houden op het molenrestauratie.
Op regime.
Ja. Nou ja, dus dat in Nijmegen dus met dat additionele werk, dat kwam allemaal los. En dat project dat kon toen in 1986 kon dat worden afgerond. En toen stond er weer een werkende molen in het veld. Waar ik toen ook natuurlijk heel veel aan had, want ik was natuurlijk wel heel erg druk bezig met mij te oriënteren op het molenaarschap. En in de tussentijd deed ik ook dat was eigenlijk natuurlijk mijn hoofd gebeuren. mijn HTS-opleiding, weg- en waterbouw. En daar merk je natuurlijk, daar leerde ik natuurlijk ook een heel stuk de theorie van hoe moet je nou bouwen. Je liep stage bij verschillende diensten. En ook daar leerde je natuurlijk heel veel. Je technische kennis werd verhoogd. Dus het projectmatig bezig zijn, zo'n project als Nijmegen, met je theoretische scholing. Ja, dat maakte toch dat je. Ja, je ging je breder oriënteren in het hele molenwereld. Dus dat gaf je dus de theoretische opleiding samen met de opleiding in praktijk. Waar natuurlijk eigenlijk in de praktijk was geen opleiding, dat deed je zelf. Maar je leerde er ontzettend veel van. Dus dat gaf dus zo'n project zoals Nijmegen was heel belangrijk. Daarnaast heb ik toen ook een beetje mijn liefde voor windmotoren ontwikkeld. Want in diezelfde tijd heb ik een oude windmotor opgekocht. En die heb ik in de tuin bij mijn ouders opgebouwd. Toch wel een heel ding, een beetje 4-5 meter doorsneden. Dus, en die hebben we toen om wat stroom op te wekken, hebben we die daar opgebouwd. Dus dat was ook een eigen klusje om zo'n complete windmotor op te bouwen. Maar dat heeft mij ook wel de liefde voor de windmotoren gegeven. Dat komt misschien later ook nog eens even aan de orde. Later heb ik dat heel erg toch een vorm gegeven om te kijken of je die hele specifieke groep ook wat beter behouden kon. We praten dan eigenlijk zo'n beetje rond 1986. Sloten liepen allemaal goed. Ik ronde mijn opleiding in Leeuwarden af. En toen moest ik natuurlijk aan het werk. En wat toen ook nog meespeelde was natuurlijk ook de dienstplicht. Dus het was eigenlijk, ik had of in dienst gemoeten. Maar er waren ook nog andere mogelijkheden. Ik kon ook naar het buitenland voor het ministerie aan het werk. In Nepal te gaan werken. En dat heeft eventjes, dat leek de goede kant op om daar te gaan werken. Maar in de tussentijd heb ik toen nog een maand of 4 heel intensief gewerkt op molen De Rat in Eilst. Daar hebben we toen al het hout. We hadden al het hout voor die restauraties van die molens vanuit Wellingen gaan. Maar Nijmegen hadden we gekregen van de Waterstaat. En dat hebben we daar toen allemaal op de molen verzaagd. We gingen toen ook weer voeghouten zagen. Dus krom zagen met de houtzaagmolen. Hoe ging dat vroeger? Hoe deden we dat? Lukte allemaal goed. Dat was samen met molenaar van de Woude. Dus toen heb ik een maand of 4-5 heel intensief gewerkt op houtzaagmolen De Rat. En toen dus ook het hele houtzaagmolenambacht tot mij genomen. En daarna kreeg ik toen eigenlijk de periode dat ik voor 3 jaar naar het buitenland ging. Dus een breuk met alles wat ik daarvoor had gedaan voor de molens.
Waarom deed je dat?
Nou ja, net wat ik zei, ik was klaar met werken, of klaar met de opleiding. Er was toen een grote werkloosheid. Uiteindelijk van mijn opleiding, als ik zie die weg- en waterbouw, later hebben we wel reunies gehad. Wat zijn er? 40 man afgestudeerd of zo. Ik geloof dat er misschien maar 2 of 3 daadwerkelijk uiteindelijk in de weg- en waterbouw terecht zijn gekomen. De rest, werkloosheid, omscholen, andere vakken. Het was toen heel dramatisch slecht. Voor mij speelde dus dat ik eigenlijk in dienst had gemoeten. Daar had ik niet zo'n... Ik ben niet zo'n persoon, denk ik, voor het leger en dienst. Ik denk dat ik daar toch ook... Daar met mijn verantwoordelijkheden, dat ik dacht... Ja, als ik daar in het leger zit, dan moet iemand anders mij vertellen wat ik moet doen. Nou, dat weet ik zelf veel te goed. Dat had, denk ik, niet goed gewerkt. En toen kwam dus die mogelijkheid om voor UNICEF, dus via het ministerie, daar werd ik dus betaald, ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, om in Nepal te gaan werken. Nou, Nepal, ik wist daar toen ook niks, eerst of niet veel van. We reisden altijd wel veel met de familie, dus je hebt wel aardig besef van de wereld. Toch een heel bijzonder land, en vooral in die tijd nog, hè, dus 1986 praat ik nu over. Ik kwam daar te werken. Kathmandu is dan de hoofdstad. Nou ja, dat is een redelijk... daar is een vliegveld, et cetera. Daar is wel wat te doen. Ik kreeg eerst een aantal maanden een training om de taal te leren. Bij families verblijven, het sociale leven. Maar je zat ook af en toe gewoon weer op het ministerie. Dus het was een hele dubbele wereld. Je zat, voor mijn werk zat ik dan heel erg in een bergachtig gebied. 800 kilometer vanaf Kathmandu. Waar ik zat was het 6 dagen lopen naar de dichtstbijzijnde weg in de bergen. Ik was de enige buitenlander die er zat. Ik kwam daar in dorpen waar ik de eerste blanke was. De vrouwen die zaten aan mijn huid en die zeiden... Je bent niet wit, je bent rood. Die hadden gedacht dat een blanke er zo wit uitzag als een velletje papier. Maar je was wat bruin verbrand, dus het was toch wat minder... Ik was wat minder wit dan men daar gedacht had. En daar ging ik dus... UNICEF die legde daar drinkwatersystemen aan. UNICEF gaf daar alle materiaal. De Nepalese overheid die gaf een beetje LTS, MTS niveau technici. Stelde die beschikbaar. Dorpelingen die deden al het graafwerk en het zand aanleveren. Dat was de bijdrage van het dorp. En we legden daar systemen aan van tot 10 kilometer buislengte. En ik had dan namens UNICEF het toezicht op zo'n district, provincie. En mijn taak was overal die projecten een beetje te begeleiden en nieuwe ontwerpen te maken voor al die projecten. En je liep dan, het was vaak 10, 11 uur lopen van het ene dorp naar het andere dorp. En dan bleef ik een paar dagen in zo'n dorp en dan liep ik weer naar het volgende dorp. En zo liep ik mijn ronde door het district. Alles was lopen, alles bergen. De rivieren lagen op 1200 meter, het dorp op tot 2500, 3000 meter hoogte. De passen gingen tot 5000 meter hoogte. Dus het is een heel afgelegen, bergachtig gebied. Niet eenvoudig, denk ik gewoon. Want dat was, je moest wel binnen de Nepalese overheid werken. Grote verantwoordelijkheid. Je nam beslissingen van... ik vind dat het wel goed is dat dit dorp... of deze dorpen, deze vallei water krijgt. Of ik heb het idee dat het in een andere vallei dat men wat harder ervoor zal werken. En dan kreeg die vallei het water. Drinkwater was een groot probleem daar. Je had echt de vrouwen die waren in de droge tijd 3, 4, 5 uur per dag bezig... om helemaal uit het dal drinkwater te halen voor het vee en voor de huishoudens. Dus je was eigenlijk wel... je nam grote beslissingen. Maar je werkte ook natuurlijk met de meest arme mensen... daar samen. Dus dat vormt je ontzettend. En dan was je weer in de hoofdstad. En dan was je bij het ministerie. En dan was er weer een party. En dan stond je weer met de minister te praten. Dus het was een hele dubbele wereld. Waar je dus toch ook op een heel hoog bestuurlijk niveau functioneerde. Aan de andere kant zet hij je echt in het veld ook in voor... heel concreet. Dan zulke soort dingen als drinkwater.
Precies. Dus dat is eigenlijk een heel echt vormend voor je leven ook. Voor je leven.
Je moest natuurlijk ontzettend zelfstandig functioneren.
Ja.
Want je had niemand aan wie je het kon vragen. Je was ook de enigste buitenlander daar. Dus je moest ontzettend veel... hele grote verantwoordelijkheid kreeg je daar. En dat moest je ook vormgeven. Dus dat heb ik met... het was niet eenvoudig. Hè, want het etens, voedselsituatie was gewoon echt ook heel slecht. En je leefde gewoon in de dorpen, dus je moest... Kijk, je had zelf wel een behoorlijk salaris verdiend hier, maar je kon het niet uitgeven. Als je een kip kocht, dan was dat 4, 5, wat je daar dus aan de lokale mensen uitbetaalde, 4-5 dagsalarissen. Dus je kocht af en toe wel eens een kip, maar je kocht niet dagelijks een kip, want je moest wel met die mensen samenwerken. Maar je stuurde ook af en toe, alles moest, moest worden opgehaald. Ze waren 10 dagen op weg om een zak cement op te halen, op de rug.
Dus dat was eigenlijk een compleet andere wereld ook, dat je daar
bij gewerkt hebt. Een compleet andere wereld, ja.
Maar goed, toen kwam je op een gegeven moment, ging je weer terug?
Ja, ik ging weer terug uiteindelijk, ja. Ja, dus daar een goede tijd. Ik heb de molen stond nog steeds wel vast weten te houden daar. Want er stonden toch best veel watermolentjes in Nepal. Onderaandrijving, klein maalsteentje. En dan hadden we natuurlijk altijd vrij veel verval. Dus dan houdt de boomstam uitgehold. En dan ging het tegen een schoepenratje aan. En dan werd er een maalsteentje aangedreven. Heel weinig productie. Een zak meel per dag, dat was al veel. Dus daar heb ik er ook nog wel veel. En ik heb toen ook nog een aantal molentjes toen ook nog verbeterd. En dan hebben we toen nog de houten boomstam eigenlijk dichtgemaakt, zodat je wat hogere waterdruk kreeg. Het schoepenrad. Even wat de ruw uitgehakte plankjes wat een betere vorm gegeven. En de maalstenen, ook wat beeldsel erop aangebracht. Er waren daarvoor eigenlijk gewoon vlakke stenen. En dan kon je zomaar de productie wel verdubbelen eigenlijk wel. Dus dat, daar had ik toch ook wel wat lol van.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Precies. Ja. En ik had natuurlijk gewoon tussendoor, eigenlijk je werkte er een jaar, dan had je verlof. Dus tijdens mijn verlofperiode, dan hou je je contacten natuurlijk in het molenwereld wel. En in mijn laatste jaren dat ik daar zat, toen had ik al gehoord van, er komt straks toch wel een functie vrij bij de Rijksdienst. Nou, hadden we met die Rijksdienst, voordat ik naar Nepal ging, ook al best wel veel contacten gehad. Met name over die molen in Nijmegen. Het was dan wel geen monument, maar ook daar was Jan Heijder als molenman van de Rijksdienst toch ook al bij betrokken. Die gaf toch ook wel zijn adviezen daarin. En je had natuurlijk bij diverse besturen meegedraaid. Dus je zat toch al aardig in de molenwereld.
Oké,